We gaan vanmorgen naar 1 Korinthe hoofdstuk 14. 1 Korinthe 14. En daar gaan we een stukje van lezen. 1 Korinthe 14. Vanaf vers 1. Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het, door de geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt? Immers indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoe vele soorten van klanken in de wereld, en niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn, en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. En dat gaat zo door, en door, en door. Ja, het is hier klip en klaar natuurlijk wat hier de apostel Paulus met nadruk dan in het hoofdstuk over het spreken in tongen zegt, wat dus in de Korinthische gemeente zo belangrijk geworden is, waar alle aandacht naar uitging. Het is wel belangrijk, omdat het heden ten dagen natuurlijk ook zo'n aandacht heeft gekregen. Vooral in de laatste 100 jaar heeft dat nogal een enorme vlucht genomen. En je zou haast kunnen zeggen dat heel de christenheid tongentaal min of meer heeft omarmd. In hoofdstuk 14 vers 1, daar keert Paulus terug op zijn thema. Zijn thema, genadegaven, geestesgaven. En in het bijzonder gaat hij daar kijken naar de gaven dus der tongen. Het is goed om eerst aandacht te schenken hoe Paulus dus in deze verse die we gelezen hebben en ook nog vervolgens in hoofdstuk 14 deze gaven beoordeelt. En ook aanwijst in de Korinthische gemeente hoe deze gave gecontroleerd dient te worden. Gezien het feit dat in onze dagen tongentaal enorm is toegenomen, eerst door de Pinksterbeweging vanaf 1900 en later in golven daarna tot in onze tijd de charismatische beweging, dienen wij ook, net als Paulus in zijn tijd, deze gave bijzonder veel aandacht te schenken. Paulus trekt daar een behoorlijk groot hoofdstuk voor uit, 1 Korinthe 14, vanaf vers 1 tot en met vers 40. En hij had er al over gesproken in 1 Korinthe 12, maar daar had hij het alleen maar in rijtjes genoemd. Wat opvalt, is dat in heel 1 Korinthe 14 Paulus de Korinthiërs nooit de raad geeft om afzonderlijk deze gaven der tongen te gaan zoeken of deze gaven na te streven. Ofschoon tegenwoordig heel wat charismatische en pinkstermensen tongentaal toch als de hoogste en belangrijkste gaven, geestesgaven zien. Wat Paulus echter wel doet, is hij dat hij niet de gaven der tongen benadrukt, direct in 1 Korinthe 14, maar dat hij nogmaals benadrukt het belang van de liefde in vers 1. Zo begint hij, vers 1. Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. Niet doch vooral naar de gaven der tongen, nee, doch vooral naar het profeteren. En over dat profeteren is tegenwoordig ook heel veel te doen. En dan vat men alleen maar profeteren op als iets wat men, dat men eigenlijk aan toekomstvoorspellerij doet. Ook dan verstaat men de schrift niet, want we hebben in het gedeelte gelezen in vers 3. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Het is gewoon spreken vanaf een spreekgestoelte. En dat is een stichtelijk woord brengen. Vermanend daarin zijn, stichtend daarin zijn, maar ook bemoedigend daarin zijn. En we hebben gezien, al in het verleden, dat die gave van profetie te maken heeft dat de boodschapper des Heren de boodschap van de Heer doorgeeft. En het was niet in die tijd zo, zoals in ons samenkomen, dat we als we samenkomen opeens een Bijbelgedeelte kunnen open doen uit het Nieuwe Testament en dat we een hoofdstuk of een gedeelte van een hoofdstuk daarin kunnen lezen en dat we dat kunnen gaan behandelen zoals we dat deze morgen doen. Nee, we bezaten in die tijd helemaal geen Nieuw Testament. En de profeten die optraden, de Nieuw-Testamentische profeten, deden eigenlijk hetzelfde als de Oud-Testamentische profeten, zoals een Jesaja, een Ezekiel, een Jeremia en de kleine profeten die allemaal optraden in die tijd. Zij brachten het woord van de Heer en ze riepen op tot bekering. Ze bemoedigden, ze vermaanden en ze spraken een stichtend woord met heel veel voorbeelden die de Heer hen ook gaf in hun eigen leven. Nou, dat is in deze tijd, in de Korinthische tijd, niet anders. Hè? Deze mensen die de gave van profetie hebben, die profeteren. En profeteren heeft niks te maken met toekomstvoorspellerij. Dan moet je naar de kermis gaan of dan moet je naar het occultisme gaan. Dan heb je te maken met waarzeggerij en toekomstvoorspellerij. Maar daar heeft het profeteren eigenlijk niets mee van doen. Het profeteren heeft te maken met het brengen van de boodschap hier en nu. En dat werd vaak gedaan, en dan krijg je die toekomst erbij, dat werd vaak gedaan met een blik naar de toekomst toe. De profeet sprak, de profeet had een boodschap voor hier en nu, maar hij zag, terwijl die boodschap bracht, voor hier en nu, ook iets wat ze in de toekomst zou gaan herhalen. En die herhalende functie, dubbele bodem in de boodschap, dat is wat de profetie maakt. Het is niet alleen iets wat in het heden zich afspeelt, maar ook wat een herhaling nog krijgt in de toekomst. Dat is wat profeteren is. Gezien de tijd en de loop der dingen waar er naartoe gaat, dan de boodschap des Heren in die tijd verkondigen. Dat is profeteren. En dat moesten ze vooral nastreven. Jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, doch vooral naar het profeteren. En in het hoofdstuk wordt alle nadruk gelegd op dat stichtend spreken, dat bemoedigend spreken, dat vermanend spreken. Zoals de profeet heeft op te treden, de dienstknecht des Heren. En de gaven der tongen, die worden naar een lagere positie verwezen. Maar we zien dat nog boven alle gaven uitgaand, dat is jaagt de liefde na, 1 Korinthe 13. Het gaat om de liefde, dat in de allereerste plaats, dat moet nagestreefd worden. En niet halfslachtig, maar met een volledig hart, waar je volledig bij betrokken bent. Want het is in de christelijke dienst zo, of het nou tongentaal is, of profeteren is, of het zijn van een apostel, of het zijn van een leraar of evangelist. Waar gaat het om? De liefde van Christus moet je dringen. Dat moet het motief zijn. Dat de liefde van Christus je als het ware dringt om je gaven in te zetten, stichtend voor anderen. En als de liefde van Christus je drijfveer is, ja, dan hou je het ook in die christelijke dienst vol. Anders hou je het nooit vol. Paulus zei het ook, de liefde van Christus dringt mij. En ook al kreeg hij in zijn verkondiging enorm veel tegenstand. En is hij vervolgd en verdrukt. En ik weet niet hoeveel keer gestenigd. En heeft hij het van de dood moeten ophalen. En is hij zoveel maal gegeeseld enzovoort. En heeft hij allerlei tegenslagen in zijn leven gehad. Maar hield het vol omdat de liefde van Christus hem drong. En zo is het in ons leven ook. De liefde van Christus die dringt ons. Anders dan gooi je al heel gauw het bijltje erbij neer. En daar moet op aangesloten zijn. Op de innerlijke liefde van Jezus Christus. Dat die ons hart vult en blijft vullen. Waardoor we liefde hebben tot de ander. Waardoor we de ander de boodschap willen verkondigen. Willen uitleggen vanuit Gods woord. En hem naar het hart van de Heer Jezus willen brengen. Dat we zo met hem bezig zijn. Dan met die ander, voor die ander bidden. Enzovoort, enzovoort. Wat op dit vers, het eerste vers, volgt. Jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, of vooral naar het profeteren. Wat hier daarna volgt, al die versen ook die we gelezen hebben, ook al is het eerste stukje, we hebben de eerste 12 versen gelezen, dan is het wel duidelijk wat Paulus in heel dit hoofdstuk eigenlijk doet. Hij vermindert het belang van de gaven der tongen en hij vermeerdert het belang van de gave van het profeteren. Hij probeert te herstellen wat in de Korinthische gemeente is scheef gegroeid. De waarde van het profeteren, het waarde van het spreken, van het stichten, van het vermanen, van het bemoedigen van de mensen gaat ver boven dat van het spreken in tongen uit. Niet dat spreken in tongen geen enkele waarde zou hebben. Nee, zo is het niet. Maar het is niet de belangrijkste gave. En de Korintiërs, vleeselijk als ze waren, werden juist door die gave der tongen helemaal begeisterd, vonden dat geweldig, want net zoals heden ten dagen, vond dat men zo prachtig en zo geweldig. Maar ze overdreven de belangrijkheid van die gave. Het was helemaal niet belangrijk. Daarom heeft Paulus ook in die rijtjes die hij opnoemt in 1 Korinthe 12, dat spreken in tongen juist steeds op de laagste plaats neergezet. Dus Paulus probeert de gave der tongen in waarde, als ware het belang daarvan aan te tonen dat het niet zo belangrijk is, maar dat een andere gave, de gave profeteren, daar bovenuit gaat. Hoe moeten we nou het woordje tong opvatten in de Bijbel? En opvatten in 1 Korinthe 14. Ook heden ten dagen, er zijn twee tegenstrijdige meningen hieromtrent. De een zegt, het zijn gewoon talen. En de ander zegt, nee, het is extatisch spreken. Het uiten van allerlei klanken, wat geen taal hoeft te vormen. De beste manier om toch te bepalen wat het dan wel is, dat is dan niet te gaan de wijde wereld in, om daar bij alle mogelijke godsdiensten te gaan informeren en te kijken of wat daar tongentaal is. Nee, de Bijbelse weg is dan om naar de Bijbel zelf te grijpen, dat is de beste manier, en aan de Bijbel aan te tonen van wat is nou eigenlijk tongentaal. En waar kwam tongentaal in het Nieuwe Testament voor het eerst voor? Dat vind je voor het eerst op de Pinksterdag. En laten we daarin kijken waar tongentaal aanving, hoe de situatie daar was. Dan zit je in Handelingen 2. Laten we dat maar opslaan, Handelingen 2. En eens kijken hoe tongentaal eigenlijk aanving, om dan te ontdekken wat tongentaal nou eigenlijk is. En dan lees je onder andere in vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Niet alleen waren alle discipelen bijeen. Judas' plaats was al ingenomen door Matthias. Ze waren bijeen. Maar ook allen die zich in die opperzaal verzameld hadden. Maar het was een Pinksterdag. En de Pinksterdag was een dag, was een feestdag, Pinksteren, was een Joods feest. En een godsdienstig feest, volgens Leviticus 23. En op die dag verzamelden zich ook vele Joden, zich uit alle landstreken en alle landen, om in Jeruzalem het Pinksterfeest te vieren. Het was een bijzonder feest. Dat lees je ook in vers 5. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig. En dan moet u niet denken, goh, in Jeruzalem zijn er toch altijd Joden woonachtig? Ja, inderdaad. Het is een beetje raar vertaald, want nu waren er, en dat was eigenlijk bijzonder, nu waren er Joden te Jeruzalem die daar hun woning hadden gemaakt even. Die even daar in het hotel waren gaan zitten. Even in het pension. Buiten de Joden die er natuurlijk altijd al woonden. Nu, op die Pinksterdag, waren er Joden die Jeruzalem woonachtig. En wat zijn het voor Joden? Nou, die woonden daar normaal niet. Maar staat erachter, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Dus uit alle volken onder de hemel waren er vrome mannen te Jeruzalem. En die vrome mannen zijn duidelijk wat voor vrome mannen dat zijn. Het zijn geen Nederlanders of Belgen of Duitsers. Nee, het zijn Joden. Nu waren er Joden te Jeruzalem die daar hun intrek hadden genomen. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Ze waren speciaal, hadden ze die afstand, die reis afgelegd om het Pinksterfeest in Jeruzalem mee te maken. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ja, wat staat daar voor het woord taal? Daar staat het woord dialectos. Lucas gebruikt het Griekse woord dialectos. Nou, ik hoef u echt niet te vertellen wat het woord dialectos betekent. Dat betekent dialect. Taal. Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken of in zijn eigen tong. Want met je tong spreek je een taal. Dat het geen extatische klanken waren, blijkt ook uit vers 8. Want daar staat, of laat het maar verder lezen, vers 7. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal, in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En weer staat voor taal het woord dialectos, gebruikt Lucas in het Grieks. Dialectos. Dialect. En er worden al die dialecten, al die talen worden opgenoemd. Deze mensen zijn maar Galileërs. En ja, het waren eigenlijk ongeletterde mensen, hele gewone mensen. Die zouden eigenlijk niet zo geletterd moeten zijn dat ze al die talen waar al die Joden vanuit alle volken onder de hemel gekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Het zou onmogelijk zijn dat deze Galileërs al die talen zouden spreken. En ze verwonderden zich er gewoon over. En er worden al die talen opgenoemd. En heel toevallig zijn het er dan 12. Hè? Als je dat gaat tellen, maar goed. En dan kan je zien dat de 12 stammen Israëls die in de verstrooiing zijn, hier verzameld zijn. En dan staat er in vers 11 weer. Wij horen hen in onze eigen taal. En daar staat het woord glossa. Glossa. Taal. Van de groten daden God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Ja. En ze hoorden hen dus heel duidelijk in zijn eigen taal, en nu wordt niet dialect genoemd, maar glossa, van de groten daden God spreken. Het evangelie werd hen verkondigd. Er is dus geen twijfel mogelijk als je deze samenstel van woorden ziet, zoals Lucas het hier verwoordt. Eerst dat hij spreekt in vers 6 en later in vers 8 over het woord dialectos. En dat er een grote verwondering over is dat die Galileërs in hun dialect spreken. En later wordt dan in vers 11 door Lucas opgemerkt dat zij uitroepen: wij horen hen in onze eigen taal glossa van de grote daden God spreken. Het is dus buiten twijfel wat tongentaal is. Het is een spreken in talen. Het is een spreken in dialecten. En dat is wel heel bijzonder. De apostel Paulus moet ook deze, dat zegt hij ook later in het hoofdstuk, hè, dat hij deze gave had, deze gave bezat. Dat kon ook niet anders. Wij kunnen ons eigenlijk in onze tijd zelfs dat woord glossa, talen en dialectos, dialecten, eigenlijk heel moeilijk ons voorstellen. Omdat, ja, in ons begrip ga je naar een land, en als je dan een land binnenkomt, nou, dan spreken ze één taal. In Nederland spreken ze Nederlands, en in Frankrijk Frans, en in Engeland Engels, enzovoort. Maar, ja, als we teruggaan 2000 jaar, en we gaan reizen door die landen heen, dan was het echt zo, van streek tot streek sprak men volledig een andere taal. Dat hebben we nog wel, als je bijvoorbeeld gaat naar bepaalde landen in Afrika, en ook in de rest van de delen van de wereld vind je dat soms. Als je naar bepaalde landen in Afrika gaat en je reist daar door een land heen, dan moet je niet denken van, ik ben in Kenia, nou in Kenia spreken ze allemaal één taal. Nee, daar zijn allemaal stammen en al die stammen spreken allemaal volledig andere talen. We kunnen ons dat niet voorstellen. Op zelfs hele kleine gebieden, er zijn heel veel van die talen, zijn er inmiddels uitgestorven. Hè, omdat men dan, dat worden dan dode talen, omdat men die dan niet meer spreekt. Maar vooral als je teruggaat in de tijd van de eerste zendingsgenootschappen die zendelingen uitstuurden, die hadden een enorm probleem om het woord te verkondigen in zo'n land, aan zo'n totaal volk, want men sprak totaal andere talen. En je hoefde geen eens te reizen naar de volgende stad, of men sprak al reeds weer een volledig andere taal. Je kwam opeens bij een hele andere stam. En dat maakt het dus heel erg moeilijk ook, om bijvoorbeeld de Bijbel in al die dialecten, in al die talen, maar te vertalen. Ik kan ook zien hoe enorm de spraakverwarring van Babel is geweest. Dat was niet een spraakverwarring dat je zei, nou, men ging uiteen en men sprak ongeveer, nou, de een met de ander 4, 5 talen. Nee, men sprak echt enorm verschillend met elkaar. Zo enorm was die spraakverwarring. Het was dus bijzonder dat de apostel, ook Paulus, met die gave der talen, dat hij in staat was met die tongentaal, met zijn taal, om waar, en dat is dan dat je dus niet gaat spreken en niet dingen zegt die je zelf niet begrijpt. Nee, je denkt dan in die taal en je spreekt dan die taal met anderen. Nee. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wat is tongentaal eigenlijk? Dat is de omkering van de spraakverwarring. God maakte de spraakverwarring van Babel ongedaan. Door het geven van de gave der talen. En straks zal straks ook bijzonder zijn. Als Christus is wedergekomen, dan zal ook eenmaal die spraakverwarring van Babel ophouden. En men zal weer één taal met elkaar spreken. Veel wordt veroorzaakt, hè, doordat men niet dezelfde taal spreekt. En men kan volledig langs elkaar heen spreken in deze wereld. En elkaar totaal niet verstaan. Ja, om te zorgen, en dat is eigenlijk de reden waarom God de spraakverwarring van Babel eigenlijk omdraaide en ongedaan maakte, was om ervoor te zorgen dat zo snel mogelijk het evangelie van het koninkrijk verspreid zou worden aan alle Joden in de verstrooiing. God nam de taalbarrière weg. En in dat licht gezien is natuurlijk dan opeens tongentaal heel erg zinnig dat God die gave gaf. Dan heeft het een hele duidelijke functie en het heeft ook een heel duidelijk doel, namelijk de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Eerst aan de Jood en daarna aan de Griek, waarbij de heiden werd toegevoegd, hè, later in de handelingen als een wilde olijf, en werd die geënt op de olijfboom Israëls, maar met één doel, zegt apostel Paulus, om Israël tot jaloersheid te wekken, dat zij zich zouden bekeren, en dat ze Gods bevel zouden gehoorzamen om zich te bekeren, omdat het koninkrijk der hemelen, nabijgekomen was. Dat is ook de redevoering, de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Lees maar mee, Handelingen 3. En laten we maar gaan naar een toespraak van Petrus, 1 of 2 dagen daarna, in Handelingen 3, vers 19. Waar Petrus dan zegt, kom dan tot berouw en bekering. Dan zegt hij tegen Israël, tegen de Israëlieten daar. Opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat er tijden van verademing komen. Wat is dat koninkrijk? Van het aangezicht des Heren en hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Dat is de wederkomst van Christus. Hij moest de hemel opnemen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Laatste tijd, als Christus op aarde zal zijn en alles weder zal worden opgericht, ook die vervallen hut van David, het volk Israël, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes toch heeft gezegd, de Heere zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij. Naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. En al de profeten van Samuel af en vervolgens, zo velen er hebben gesproken, hebben ook deze daden aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslag zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan en hem tot u gezonden om u te zegenen, om een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Een algemene oproep, kom tot berouw en bekering, Israël. En je ziet dat het allemaal staat in directe relatie tot het koninkrijk en dat Israël moet gaan functioneren straks in dat koninkrijk en dat het een wereldwijde zegen zal teweeg brengen, want in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. Ondanks dat je kan zien uit Handelingen 2, waar tongentaal dan voor het eerst aanving, en als je dat dan ziet dat er staat in relatie tot het koninkrijk, de wederkomst van Christus, hij de Christus die voor u Israël tevoren bestemd was, Jezus zende. Het staat dus in directe relatie met de wederkomst van Christus, met de oprichting van het koninkrijk, de wederoprichting aller dingen enzovoort. En met het bevel van de Heere, kom dan tot bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen en zijn Messias ook. Nou, als je dat dan ziet, dat ook als het dan aanving, deze gave der tongen, dat men zich op die dag verwondert, dat men hen allen hoort spreken in hun eigen taal, in hun eigen glossa, in hun eigen dialectos, in hun eigen dialect. Ja, ondanks dat dan duidelijk is dat tongentaal duidelijk is, het spreken in een andere taal, een menselijke taal? Zijn er sommigen die toch blijven volhouden? Dat ondanks dat die gaven er toen op de Pinksterdag duidelijke talen waren, er bij de Korinthische gemeente toch iets anders aan de hand was en dat toch het een soort extatisch spreken was. Echter, dit kan uit de eerste Korinthebrief en ook niet uit de tweede Korinthebrief niet bewezen worden. Ja, daartegenovergesteld zou je juist kunnen zeggen, waarom dat het nou onder die Korinthische gemeente toch wel veelvuldig voorkwam, dat heel veel mensen die gaven der tongen hadden en daar zo prat op waren, waarom gaf God die gaven? Nou juist aan de Korinthische gemeente. Zo veelvuldig. Nou, ik denk dat het komt omdat Korinthe een van de grootste havensteden was ter wereld. Je had niet zoveel grote havensteden in die tijd, aan de Middellandse Zee. Maar Korinthe was van Griekenland eigenlijk de havenstad, de grootste havenstad. Duidelijk is dan dat daar, omdat het zo'n grote havenplaats is, dat er heel veel handel was en dat er heel vele vreemdelingen waren. En wat je ook kan opmaken uit de eerste en de tweede Korinthebrief, dat er heel wat ongelovigen, heel wat vreemdelingen, heel wat ongeletterde mensen ook die Korinthische gemeente bezochten. En zou het dan niet aardig zijn als er zoveel buitenlanders via de scheepsvaart in de havenplaats Korinthe komen en in jouw gemeente komen, zou het dan niet geweldig wezen dat er ook een aantal mensen zijn die het evangelie, die de boodschap gewoon ook kunnen verkondigen aan deze mensen die op bezoek komen in hun eigen taal. Dan heeft het weer zin. Dan is het weer zinnig. Wat verder duidelijk is dat Paulus en Lucas allebei dezelfde terminologie gebruiken. Of het nou Paulus is in zijn brieven, of Lucas is in zijn Bijbelboek Handelingen, ze gebruiken allebei op dezelfde wijze het woord glossa, het woord tong, en alle vervoegingen die er van dat woord zijn. Het is wel bijzonder dat Lucas, nadat hij een keer dan heeft gezegd in Handelingen 2, nadat hij tweemaal heeft gezegd dat die eigen taal is dialectos, en dat hij dan één keer het woord glossa heeft gebruikt, verder het woord taal in Handelingen gebruikt als dialectos. Dat doet hij in Handelingen 1, vers 19. En het is bekend geworden aan alle die Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akkaldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. Het gaat over Judas, die zelfmoord pleegde. Maar hij staat dus waar hij dus stierf. Hè, en dat stuk grond, hè, wat hij van dat loon, wat hij voor de verkoop van Christus had gekregen, voor het verraad van Christus had gekregen. Ja, daar heeft hij zich ook voor overgestort, hè, in een zwaard, zodat hij opengereten werd en zijn ingewanden naar buiten kwamen. Hij stierf daar. En dat is dan in hun eigen taal, die akker heet Akkaldama, bloedgrond. Ook weer is dialectos gebruikt. Dat hebben we ook gezien in Handelingen 2, vers 6 en vers 8. Dat zien we ook nog in Handelingen 21. Handelingen 21. Vers 40. En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus boven aan de trappen staande het volk met zijn hand. En toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe. En zeide, dialectos, sprak hij in het Hebreeuwse dialect hen toe. Wat staat er eigenlijk? Dialectos is dus niet een dialect zoals wij het opvatten. Dat we zeggen, nou, het Leids is een dialect. Of het Haags is een dialect. Of voor mij het Limburgs is een dialect. Of het Zeeuws is een dialect. Nee, zo niet. Dat zijn, zoals wij tegenwoordig, dialecten invullen. Maar het Hebreeuws is dus echt wel een heel andere taal dan het Grieks. Hè, waar men in heel het Romeinse Rijk eigenlijk gebruik van maakte. Het Koine Grieks. Hij sprak hen in de Hebreeuwse taal, in de Hebreeuwse dialect. Dialectos. Dus als je hier vertaalt, zoals de NBG heeft gedaan, hij sprak hen toe in de Hebreeuwse taal, is dat op zich een goede vertaling. Ook zo Handelingen 23, vers 2. Handelingen 23, vers 2. Nee, Handelingen 22, vers 2, ik vergis me. En toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. Dus de menigte werd stil. Ze zijn rumoerig, heel veel geschreeuw en gejoel. Maar toen ze hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal, de Hebreeuwse dialect, dialectos staat er, toesprak, werden ze stil. Dat is ook nog hoofdstuk 26, Handelingen 26, vers 14. Daar vertelt Paulus over de weg naar Damascus. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. In de Hebreeuwse taal ook weer dialectos. Ja. Je ziet in al deze verzen waar Lucas in de Handelingen het woord taal bezigt, is het ook echt een taal. De Hebreeuwse taal in deze verse. Je kan niet zeggen, nee, het is zomaar zijn extatische klanken. Nee, het is echt een taal van een volk. En het is hoogst onwaarschijnlijk dat opeens in de Korinthische gemeente het opeens heel iets anders is dan een echte taal. En dat het opeens extatische klanken zijn. Zoals je dat heden ten dage ook nog bij vele stammen enzovoort enzovoort vindt. Verder kunnen we uit 1 Korinthe 14 ook nog opmaken, gewoon uit het hoofdstuk zelf, 1 Korinthe 14, dat tongentaal een echte taal was en het ook echt een teken was voor Israël. Dat staat in 1 Korinthe 14 vanaf vers 21. Want er wordt gesproken over de wet. Vers 21. In de wet staat geschreven. Nou, wat staat er in de wet geschreven? Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken en toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heere. Derhalve zijn de tongen, zegt Paulus hier, een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Houd dus rekening mee, vat deze verse goed op. Dit wordt dus geschreven in het bijzonder ten aanzien van degenen die de wet kennen, de Joden. Dat in de wet geschreven staat, door lieden van een andere taal, door lippen van vreemden, zal ik tot het volk Israël, wordt ermee bedoeld, spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. En wat zijn dan tongen? Wat zijn dan die verschillende tongen? Wat zijn dan die verschillende talen? Wat is dan tongentaal? Wat is die gave der talen dan voor een, wat heeft het dan voor een betekenis voor Israël? Derhalve zijn de tongen een teken, niet voor hen die geloven. Nee, die zijn overtuigd dat de boodschap des Heren wordt verkondigd. Nou, voor de ongelovige Joden is het een teken. Dat wat nu verkondigd wordt, echt een boodschap is van de Heren. Daarom, het is een aanhaling van Jesaja. Daarom zei Jesaja in Jesaja 28, vers 11. Jesaja 28, Vers 11. Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij die tot hen gezegd heeft, dit is de rust, geef de vermoeide rust en dit is de verademing, maar zij wilden niet horen. Ja. Het is voor Israël een teken. Als er dus mensen komen die eigenlijk van zichzelf een onverstaanbare taal spreken, dus buitenlanders zijn, maar toch in een vreemde tongval, dat hebben we toch altijd, want als wij broeders en zusters, als wij Frans gaan spreken, of Duits, of Engels, of wat voor vreemde taal, of Russisch voor mijn part, ja, dan kan je nog zo goed proberen te leren, maar ze zullen toch aan je tongval enigszins horen dat je geen native voice bent, dat het niet je moederstaal is. En, maar die mensen die eigenlijk een taal spreken die de Joden niet kennen, die zullen dan toch tot hen spreken. En dat is een teken voor het volk. Maar de Heere profeteert of Jesaja profeteert al, maar ze wilden niet horen. En dat staat hier ook door opgemerkt door de apostel Paulus. In de wet staat geschreven door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden. Zal ik tot dit volk Israël, hè, wordt bedoeld spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren. En dat is er aan de hand in de handelingentijd. Ondanks dat dit gebeurt. Wat voor Israëlieten die niet geloven een teken zou moeten zijn. En dat ze tot geloof en bekering zouden moeten komen. Ze geloven niet, ze luisteren niet. Mogen ook dan denken, stel, dit is wat de Heere dus doet. De Heere stuurt een aan de Israëlieten die niet geloven, stuurt hij vreemden. En laat hij aan hen in de Hebreeuwse taal het woord verkondigen. En als Hebreeër kan je heel goed merken, als Israëliet kan je heel goed merken van, oh, dat is een buitenlander en dat is een Nederlander, die spreekt eigenlijk Nederlands. En ik hoorde het heel duidelijk, want hij spreekt nu opeens Hebreeuws tegen mij, maar dat doet hij met een tongval waar ik toch van uit kan maken dat hij toch niet helemaal... Hij is toch een Nederlander, maar hij spreekt me wel aan in het Hebreeuws. Hij verkondigt mij de grote daden Gods. Stel nou dat zo'n Nederlander bij zo'n Israëliet had gekomen en hij zou extatische klanken uiten. Die onverstaanbaar zijn. Zou dan de Israëliet tot geloof, tot berouw en bekering komen? Zou hij daar dan uithalen dat de grote daden Gods hem verkondigd werden? Nee, ik denk niet dat voor een Jood, als iemand tot hem kwam en die begon extatische klanken te uiten, zoals tegenwoordig men zegt dat tongentaal is, dat de Jood daarvan onder de indruk zou komen en zou zeggen, God, dat is voor mij een teken. Je moet niet vergeten, in die dagen, je hoefde maar de stad Korinthe in te gaan en naar de heidense tempels te gaan. Daar waren talloze Grieken bezig om extatische klanken onder allerlei begeistering uit te spreken. Dat kwam daar heel veel voor, in de heidense tempels in die dagen. Nou, de Joden in de stad Korinthe waren daar echt niet van onder de indruk van, goh, God is daar aan het werk. Absoluut niet. En als ik naar talloze Afrikaanse stammen ga, die onder tromgeroffel in een soort extase komen en allerlei, en daar ook tongentaal produceren, of waar dan ook in de wereld en door de geschiedenis heen, ik raak daar niet van onder de indruk en zeg dan gelijk, God is daar aan het werk. Nou, dat doet een Jood ook niet. Dat is geen teken voor een Jood. Een teken is voor de Jood, als een vreemde komt, een Chinees komt, die geen Hebreeuws kent, en die hem opeens de grote daden Gods in het Hebreeuws gaat vertellen, en hem oproept om tot bekering en berouw te komen in, en geloof te oefenen in zijn God. En ze voor te bereiden op het Koninkrijk der Hemelen wat nabijgekomen is, en de komst van zijn Messias, die Jezus Christus heet. Dan wordt hij geraakt in zijn hart. Dan staat hij even met zijn beide benen op de grond en even te denken van, oh, wat is dit? Dan heeft het zin. Extatische klanken. Ook in 1 Korinthe 14 is dat niet inpasbaar. Helemaal niet in de versen 21 en 22. Dus als we glossolalie, tongentaal, in de Bijbelse context lezen, is het alleen zinvol in de handelingenperiode. Toen Israël nog Ami was, bij de verspreiding van het evangelie van het koninkrijk. En valt tongentaal tezamen met alle andere wondergaven die daar plaatsvonden, wat allemaal tekenen waren voor Israël, om Israël maar te bewegen, zich te bekeren. Halen we tongentaal uit zijn Bijbelse context, dan wordt het heel gevaarlijk en wordt het heel misleidend. En dat is precies wat de Pinksterbeweging vanaf 1900 heeft gedaan. En later alle bewegingen die eruit gekomen zijn tot in onze dagen, de zogenaamde charismatische beweging. Haal je het los uit zijn Bijbelse context en ga je er een eigen interpretatie aan geven, dan wordt het misleidend en dan wordt het gevaarlijk. Tegenwoordig neemt tongentaal niet alleen maar een belangrijke plaats in, zoals in het verleden in de Pinksterbeweging en later in de charismatische beweging, maar het is doorgedrongen, zou je kunnen zeggen, in elke kerk en kring. En het is nogal, als je het uiterste gaat opnoemen, dan komt het ook voor in de Rooms-Katholieke Kerk. En het komt net zo goed ook voor bijvoorbeeld bij de Jehovah-getuigen. Wat leert men nou over het algemeen? Waar zijn ze allemaal, want het is verspreid over allerlei kerken en kring. Maar waarover is men het meestal wel eens? Hoe ze dat dan moeten zien, hoe ze dat dan interpreteren? Nou, over het algemeen leert men, en dat moeten we even begrijpen. Wat men algemeen leert is dat men wel gered kan worden zonder een doop met de geest. Maar men leert erbij dat eigenlijk het normaal zou moeten wezen dat nadat je verlost bent geworden, apart eigenlijk van je verlossing, na je verlossing, je een tweede ervaring krijgt, namelijk dat je gedoopt wordt met geest en dat het uiterlijke bewijs van die doop van de geest of de doop met de geest is, dat je spreekt in tongen. Zo wordt tongentaal in het algemeen door Pinkstermensen, charismatische mensen, hè, die leer aanhangen, die Pinksterleer aanhangen, die charismatische leer aanhangen, wordt het zo geïnterpreteerd. Men koppelt het vast aan een doop met de geest, die geschiet als een soort tweede ervaring nadat men verlost geworden is. Men zegt dat je wel gered kan worden zonder de doop met de geest. Maar zonder die doopservaring van de geest, die volgens hen dus volgt op, later op je verlossing. Zonder die doopservaring en dat uiterlijke bewijs van het spreken in tongen, wat eraan gekoppeld zit. Dus als je niet in tongen spreekt, als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest, dan heeft men toch niet de volledige toewijding en bekrachtiging, geestesbekrachtiging, om de Heer te dienen. Zodat je christelijke leven niet helemaal volkomen is. En je in je christelijke dienst toch belemmerd wordt. Dat is wat men zegt. En beweert. Let goed op wat men zegt, hè. Men zegt, apart van je verlossing, na een aantal jaren, of een aantal maanden, of een aantal weken, los daarvan, zou je een tweede geestelijke ervaring krijgen, namelijk dat je gedoopt wordt met geest, en het uiterlijke bewijs daarvan als je met de geest wordt gedoopt, is dat je in tongen spreekt. En je bent wel gered hoor, als je die tweede ervaring niet meemaakt, maar toch mankeert er dan wat aan je geestelijk functioneren. Dan is je christelijk leven en je christelijke dienst voor de Heer Jezus Christus niet helemaal volmaakt. En dan kan God je eigenlijk niet helemaal gebruiken. Dan ben je toch belemmerd in de uitvoering van je christelijke dienst. Maar als dat waar is, dan moeten die charismatici zich toch maar eens afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk is. Dat een Luther en een Calvijn en zoveel anderen hun dienst, hun christelijke dienst, bewerkstelligd hebben zonder een doop met de geest. En die verschrikkelijk zegenrijk gewerkt hebben. in de kerkgeschiedenis. Zonder dat zij die uiterlijke bewijs van tongentaal hadden. Zonder die doop met de geest. Dan zouden charismatische zich eens moeten afvragen. Ja, die leer van de doop met de geest, met het uiterlijke bewijs van tongentaal, waar komt dat nou vandaan, dat hele idee? Nou, dat haalt men onder andere uit Lucas 24. Lucas hoofdstuk 24, vers 49. Lucas 24, vers 49. En dat komt omdat in Lucas daar staat dat de elf moesten wachten in Jeruzalem, in die opperzaal, tot het moment kwam dat de Heilige Geest zou worden uitgestort, zou komen, enzovoort, enzovoort. En dan zeggen ze, zie je wel, ze moesten wachten. Zo moeten wij ook wachten. Daarom is er een tijdsmarge tussen de verlossing en het gedoopt worden met geest, waarbij je in tongen gaat spreken, zoals de discipelen deden. Laat me eerst lezen. Lucas 24, vers 49. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Ja, als men op grond van zo'n vers gaat zeggen tegen de mensen, en de mensen gaan oproepen, dat je die doop met de geest moet afsmeken van de Heer, en dat je dagenlang op je knieën moet bidden en smeken, en van de Heer eigenlijk moet afdwingen, dat je met tongen gaat spreken, dat je gedoopt wordt met de geest, zodat je met tongen gaat spreken. En zo is het ook ontstaan, hè? Als je de geschiedenis nagaat, hoe die 1900, ik chasseer maar even, begin 1900 is ontstaan, aan het eind van, eigenlijk van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, in de Azusa Street Revival, hè, zoals dat dan noemt in Amerika, dan heeft men dat zo gedaan. En overal elders is dat ook zo gebeurd. Dagenlang, nachtenlang, bidden, smeken, om die doop met de Heilige Geest, zodat men die gave der tongen zou kunnen gaan beleven. En dan baseert men dit tegenwoordig op zo'n vers, Lucas 24, vers 49... waar de Heer Jezus dus zegt, en zie ik u de belofte mijn vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit het hoog. En als je dat vers zo gebruikt en zo inlegt, en uitlegt vertegenwoordig, dan maak je misbruik van het vers. Want waarop moesten de elf wachten? Er wordt niet gezegd, je moet in de stad blijven en gaan smeken en gaan vragen om de doop met de Heilige Geest, dat de belofte des vaders op u komt, dat u bekleed wordt met kracht uit den hoge. Dat is de opdracht helemaal niet van de Heer. Nee, ze moesten in de stad blijven. Totdat. Waarom moesten ze wachten? Ze moesten gewoon wachten. Wat was het net geweest? Het was net Pascha geweest. En de Heer was net na, met het paasfeest, daarna was hij opgestaan der derde dagen. En waarom moesten ze nou wachten? Ze moesten wachten totdat het Pinksterfeest zou worden. Want het was nou eenmaal vastgelegd, met de goddelijke inzetting, dat tussen Pasen en Pinksteren hoeveel dagen lagen? 50 dagen, penta. 5. 7 weken, plus 1. 49 dagen, plus 1. Tot de 50ste dag aanbrak, de Pinksterdag. Lees je in Leviticus 23, dat is toch duidelijk, vers 15 en 16, dat ze 50 dagen moesten tellen. Daarom moesten ze wachten tot het Pinksterfeest werd. Dan zou dat gaan geschieden, dat die belofte mijn vaders op hen zou komen. Ze moesten niet 50 dagen lang gaan bidden en smeken of die belofte des Heren, of die belofte mijn vaders op hen zou komen en ze bekleed zouden worden met kracht uit den hoge. Dat is volledig misgebruik van zo'n vers. Wat voor schriftuurlijke basis hebben ze nou dat van die Pinksterleer, hè, dat de doop van de geest zou volgen op de verlossing? Ja, sommige mensen gaan naar Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1. Vers 13. Efeze 1 vers 13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. De NBG heeft het hier voortreffelijk goed vertaald. Want hier in dit vers komt heel duidelijk tot uitdrukking, wanneer is die verzegeling met de Heilige Geest der belofte, wanneer heeft die plaats gehad? Nou, toen gij gelovig werd. Op hetzelfde moment, toen je gelovig werd, ben je ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Nu moet u weten dat er sommige Amerikaanse vertalingen dat niet zo heel duidelijk hebben vertaald, zoals de NBG. En waardoor je eigenlijk zou kunnen opvatten alsof het tot geloof komen een ander moment is dan die verzegeling. Dat het tot geloof komen eerder is en dat later die verzegeling met de Heilige Geest plaatsvindt. En zeggen Amerikaanse charismatici, zie je wel? Ja, maar de NBG hier in het Nederlands heeft het toch voortreffelijk vertaald. Een team en een griffel. Want hier wordt de aoristus gebruikt in de bijzondere vorm. Waarbij diverse professoren er absoluut zeker van zijn dat Paulus het zo op neergeschreven om maar uit te drukken dat hij op dezelfde wijze, toen gij gelovig werd, werd je ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Het vond op het ene en hetzelfde moment plaats. Vanuit de grondtekst zijn die Amerikaanse vertalingen op dat punt fout en is de theorie die erop gebouwd wordt ook fout, misleidend. Dat het altijd op hetzelfde moment is, dat is toch ook duidelijk uit Handelingen 10. Handelingen hoofdstuk 10. In Handelingen 10 vinden we Cornelius, dan vinden we Petrus, die bij Cornelius op bezoek moet gaan. Dan moet hij toe aangedrongen worden, daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Maar dan lees je Handelingen 10, vers 46. Ik begin maar in vers 44, daar is Petrus eigenlijk het evangelie aan het verkondigen. Vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, hij was nog aan het spreken, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En ze hoorden het woord, en het woord ging met geloof gepaard, en het had nut. Ze kwamen tot geloof, ze kwamen tot berouw en bekering. Terwijl Petrus nog deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, omdat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Heilige Geest was uitgestort ook over de heidenen. Want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Daar heb je het. Er zit hier helemaal geen tijdsverschil tussen het spreken in tongen, tussen dat de gave van Heilige Geest over hen komt en dat ze tot geloof komen. Het is op één en hetzelfde moment, dat is toch duidelijk. Als we dat zorgvuldig zijn al nagaan, dan zouden we toch zien dat de gave der tongen altijd in de Bijbel op hetzelfde moment komt als dat mensen tot geloof komen in Christus. Wat hier geschiedde was gewoon een aanvulling of een uitbreiding van de Pinksterdag en ook Peter die de sleutels van het koninkrijk had, breidde hiermee het koninkrijk uit. Ja. Ja, er is geen enkel schriftuurlijk idee of geen enkel schriftuurlijke opdracht dat de doop met de geest iets is dat apart gezocht moet worden na de verlossing. Apart van de verlossing, als een tweede ervaring. Evenmin vinden we het schriftuurlijk bewijs dat tongentaal altijd volgt op de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Als ik bijvoorbeeld lees Handelingen 4, nu we toch in Handelingen zijn, Handelingen 4 vers 8... Daar lees ik in vers 8. Toen zeide Petrus, vervuld met Heilige Geest tot hen, oversten van het volk en oudsten. En dan gaat hij verder. Vers 31 van hetzelfde hoofdstuk. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Lezen we bij vers 8, toen Petrus en Johannes hier voor de raad stonden. Dat ze in tongen begonnen te spreken, terwijl ze vervuld werden met Heilige Geest? Nee. Vinden we aan het eind van het hoofdstuk, terwijl ze daar, als ze teruggekeerd zijn, hè, en dat de zaak, dat daar de plaats bewogen werd en alle werden vervuld met Heilige, dat ze daar in tongen gingen spreken? Nee. Is het altijd een gevolg? Tongentaal? Nee. Hoofdstuk 6. Vers 3. Hoofdstuk 6 vers 3. Zie dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Nou, dan zie je dat die aangesteld wordt, vers 5. En het voorstel vond bijval bij de hele gemeente en ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest. Filippus, Prochorgus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot uit Antiochië, hen stelden zij voor de apostelen die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. En zie je dat deze mensen dan gaan spreken in tongen, ook al zijn ze vol van geest, nee. Hoofdstuk 7, vers 55. Stefanus, terwijl hij gestenigd wordt. Maar hij, vol van heilige geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Stefanus die hier vol is van heilige geest. Zie je dat hij hier in tongen gaat spreken? Helemaal niet. Nou, zo kan je doorgaan en doorgaan en doorgaan in de handelingen. Heel bijzonder waar steeds staat dat ze vol zijn van heilige geest. Maar er is helemaal geen tongentaal. Bijzonder ook is dat ook na de handelingen, als mensen vol zijn van de Heilige Geest, of zelfs opgeroepen worden vervuld te zijn met de Heilige Geest, dat je nimmer nooit vindt dat tongentaal een bewijs daarvan zijn, of dat je vindt dat men in tongen gaat spreken. Verder mag het ook duidelijk zijn dat de bewering dat tongentaal als een bijzondere gift door de Heilige Geest gegeven, dat het een gift zou zijn die dan maar aan alle gelovigen gegeven zou zijn. Want dat beweert men tegenwoordig. Men zegt, ja, als je als een tweede ervaring, nadat je verlost geworden bent, gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan is het uiterlijke bewijs daarvan spreken in tongen. Daar volgt ook uit, als je een waarachtig christen bent, en die tweede ervaring meemaakt, die zou je eigenlijk moeten meemaken, anders ben je toch niet 100% christen. Dan moet toch iedereen, dat is het uiterlijke bewijs daarvan, dan moet toch iedereen in tongen spreken. Maar het mag toch duidelijk wezen vanuit de schrift, dat tongentaal waarbij een beperkt aantal mensen voorkwam. Zelfs in de handelingen, toen tongentaal voorkwam, tegenwoordig komt het volgens mij niet voor, maar in 1 Korinthe 12 komt het wel voor. Maar zelfs in 1 Korinthe 12, in de handelingentijd, wat lees ik dan over tongentaal? 1 Korinthe 12 vers 29. En ik lees dan de grondtekst. Niet zoals de NBG heeft vertaald. Zijn zij soms alle apostelen? Nee. Alle profeten? Nee. Allen leraars? Nee. Allen krachten? Nee. Hebben soms alle gaven van genezing? Nee. Spreken soms allen in tongen? Nee. Charismatisch, dat staat in de grondtekst. Spreken soms allen in tongen? Het antwoord is, bijbels gezien, nee. Jullie theorie deugt niet, jullie leer deugt niet. Het rammelt aan alle kanten. Het was absoluut Gods bedoeling niet. Dat allen in tongen spraken. Waarom dan vandaag de dag weg? Wel. Waar haal je de euvele moed vandaan dat wel te beweren? Spreek in tongen verder in de Bijbel? is geen voorwaarde bijvoorbeeld om voorganger te zijn. Of om leraar te zijn. Of om evangelist te zijn. Of herder te zijn. Je vindt een heel lijstje waaraan een oudsten of een diaken moest voldoen. Dat vind je zowel in de brief aan Timotheus als aan de brief in Titus. He, er worden allerlei kenmerken van een oudste, voorwaarden, he, waar die aan moest voldoen. Maar er worden er allemaal opgesomd. Daar staat niet bij, omdat het zo belangrijk is. Ja, als je niet gedoopt bent met de Heilige Geest en het uiterlijke bewijs dat je spreekt in tongen, dan kan je geen oudste wezen. Dat zou ik toch wel heel normaal vinden dan. Daar staat niet bij van, en een oudste moet minimaal spreken in tongen. Anders heeft hij niet een volkomen dienst. Allemaal gebakken lucht. Ik vind ook nergens in de Bijbel dat er ook maar iemand is die apart naar deze gave der tongen is gaan zoeken. En doe je dat wel, zoals het ooit begonnen is, eerst dan in Amerika in die Azusa Street en later ook nog elders, waar het zich herhaalde, ja, dan begeef je je wel op heel glad ijs. Dan ga je je buiten de Bijbelse kaders begeven. Wat we verder wel goed moeten begrijpen is dat wij staan een beetje ver af van de Pinksterbeweging en van de charismatische beweging, maar als je je daarin verdiept, dan moet u wel begrijpen dat uit het verleden, wat aan de Pinksterbeweging vooraf gegaan is, is een zogenaamde heiligingsbeweging in Amerika. Vandaar ook de hele gedachte van dat de doop met de Heilige Geest een tweede ervaringsgevoel is. En werd het ook een tweede ervaringsleer. Met daaraan gekoppeld dat een bewijs van die tweede ervaring, die doop met de Heilige Geest, dan was het spreken in tongen. En die hele gedachte van heiliging en jezelf heiligen, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, die is sterk verbonden met die hele leer, ook tegenwoordig, die zo'n opgelding heeft in onze dagen. Want een groot aantal charismatici, die verbinden dat idee van die tweede ervaring, de doop met de Heilige Geest, met dat uiterlijke bewijs spreken in tongen, met het idee van de heiligingsbeweging, namelijk een zondeloze volmaaktheid. En tegenwoordig charismatici bewegen, die noemen dat dan de volledige heiligmaking. Volledige heiligmaking. Ja, dit is verbazingwekkend. Eigenlijk. Maar het kan ook niet anders. Want als je van de Bijbel gaat afwijken en je komt dan tot een leer van dat iedereen als een tweede ervaring gedoopt moet zijn met de Heilige Geest, en dat dus iedereen uiterlijk is, dat teken daarvan dat iedereen in tongen moet spreken. En als je niet in tongen spreekt, ben je dus niet gedoopt met de Heilige Geest, en ben je dus eigenlijk maar een halve christen. Als je dat al gaat zeggen, en je gaat dan nog eens aan verbinden dat die tweede ervaring ook een teken is van heiliging, en dat het verbonden is met heiliging, ja, dan is verbazingwekkend dat je natuurlijk de ene schriftuurlijke misser naar de andere schriftuurlijke misser gaat maken. Je komt van de ene kromme uitleg in de volgende kromme uitleg terecht. Maar we moeten dat wel zien. We moeten dat wel onder ogen zien en besef ervan hebben hoe mensen tegenwoordig denken. En hoe zij zich tegen zichzelf aankijken. En wat het achterliggende onderwijs is. Want we krijgen met die mensen te maken. Maar ze leren dus dat ze door die doop met de Heilige Geest volledig heilig zijn gemaakt. Nou, men gaat dan veel verder dan wat voor belangrijke Bijbelse figuren in de Bijbel. Wat zei bijvoorbeeld misschien de grootste profeet van het Oude Testament, bijvoorbeeld Jesaja, in Jesaja 6, wat zei die van zichzelf? Hij zegt in Jesaja 6 vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. en zijn zomer vulde de tempel. Serafs vlogen boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd gevuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere, der Heerscharen gezien. Hij zegt, ik ben onrein van lippen. Dat zegt Jesaja. Hij zegt niet eerste de beste. Wat zegt Paulus nadat hij in Romeinen heeft geopenbaard, hè, dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof tot het geloof. Wat zegt hij dan in Romeinen 7? Als hij zichzelf leert kennen, Romeinen 7 vers 18. Romeinen 7 vers 18. Hij zegt, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Dat weet hij. Dat komt hij tot de ontdekking. In zijn eigen geestelijke leven. Van Romeinen 5, 6, 7, 8. Ik weet dat in mij geen goed woont. Wat zegt Johannes, de evangelist, van zichzelf? In de eerste brief van Johannes. 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. Vers 8. Hij zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Ja. En vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. De charismatici die dus beweren dat zij zondeloze volmaaktheid bezitten, een volledige heiligmaking bezitten, die gaan de Bijbelse ervaring van een Paulus, een Johannes, een Jesaja, daar gaan ze aan voorbij. Daar zijn ze eigenlijk al verre van voorbij gegaan. Het probleem natuurlijk is dat die charismatici, in tegenstelling met een Paulus en met een Johannes en met een Jesaja, hè, want die hebben allemaal de Heere gezien. Hè? Jesaja zag de Heere, op Patmos zag Johannes de Heere en Paulus zag ook persoonlijk de Heere en werd door hem onderwezen in de woestijn van Arabië. En dat maakt je klein. Dan besef je dat je onrein bent. Dat er in je geen goed woont. Enzovoort. Maar dat is het probleem. Men verheft zich. Vleeselijk verheft men zich. Ook in onze dagen. Dat was het probleem onder de Korintiërs. Men verhefte zich. Dezelfde eigenlijk, daarom is Korintiërs zo'n actuele brief. Dezelfde gesteldheid die de Korintiërs hadden, dat ze zo geestelijk tegen zichzelf aankeken en zichzelf geestelijk zo hoog achten. Terwijl ze vleeselijk waren en onvolwassen waren in hun geestelijke groei. Dat is tegenwoordig identiek hetzelfde het geval. Nee, wij zijn inderdaad nog onvolmaakt. Het volkomene moet nog komen, wanneer bij de opstanding. Zondeloosheid en volmaaktheid vinden we pas als we bij de Heer zijn. En niet hier en nu. Verder nog een gevaar is, denk ik, als we leren dat tongentaal het uiterlijke bewijs is van een speciale doop met de Heilige Geest, een soort gebeurtenis, een ervaring die later volgt, apart van de verlossing, is dat als wij dat dan geloven, en wij proberen dat dan te praktiseren, dan ben ik wel eens mensen tegengekomen die ook dagenlang en nachtenlang gesmeekt en gesoebeld hebben bij de Heer, of ze alsjeblieft mogen gaan spreken in tongen. En het gebeurde niet. En na heel veel pogingen, zonder enig resultaat, werden deze gelovigen enorm depressief En werden ze enorm gefrustreerd erdoor, werden ze zelfs lichamelijk en geestelijk ziek. Omdat ze dat niet ontvingen. Vaak hoor je dan juist in die charismatische kring dat het er komt. En men beschuldigt dan deze mensen dat het komt. Doordat er dan verborgen zonden in hun leven zouden zijn. Waardoor de Heer dat dan niet aan hen kan geven enzovoort enzovoort. Waardoor die mensen nog meer eigenlijk de put in worden getrapt. Dat zijn de consequenties van zo'n leer. Dat is eigenlijk heel erg triest. Een ander gevaar is niet alleen dat het volledig geestelijk in een leven bij iemand stuk kan gaan als zo zich dan niet voltrekt die vervulling met geest, die doop met geest, die tweede ervaring enzovoort. Dat er een verkeerd nadruk wordt gelegd op de emotionele ervaring, want die doop met de Heilige Geest is een ervaring, hè? Een tweede ervaring. En men legt zo'n nadruk op die emotionele ervaring, op het gevoel wat erbij is. En die extatische klanken die men dan moet gaan uiten. Dat dat allemaal het eigenlijk de plaats van het geloof gaat innemen. De Bijbel laat juist zien, wij wandelen nu door geloof en niet door aanschouwen. Maar deze leer draait dat allemaal andersom. Het gevolg is dan dat eigenlijk er geen verschil meer is tussen een ongelovige en een gelovige. Want wat zoekt de gelovige dan? Nou, die zoekt hetzelfde eigenlijk als de ongelovige in een theater. Hij wil spektakel, hij wil in zijn gevoelsleven geanimeerd worden, vermaakt worden. Hij zoekt entertainment, hij zoekt iets opwindends, wat zijn emotie en wat zijn gevoel raakt, waardoor hij opgewonden raakt. Maar dat is geen geloof. En dan wordt er een hele verkeerde nadruk gelegd op ervaring, op onze ervaring. En dan wordt iemand in het middelpunt geplaatst en dat zijn wij dan zelf, in plaats van dat dat Christus is. Het gaat niet om mijn ervaring. Het gaat niet om mijn gevoel. Christus zoekt niet mijn gevoel. Christus zoekt mijn geloof. En het gaat niet om mij, het gaat om Christus. En het gaat erom of de liefde van Christus me dringt. En dat kan alleen als we in een directe relatie met Christus staan. En dan zoeken we niet de Heilige Geest. Dan zoeken we wie de Heilige Geest zoekt. En de Heilige Geest zoekt Christus. Die zoekt Christus te verheerlijken. De Heilige Geest zelf treedt helemaal niet op de voorgrond. Die laat Christus op de voorgrond treden. En die roept ons ook op om Christus in het middelpunt van ons leven te plaatsen. De volgende keer gaan we met 1 Korinthe 14 door. En ik geef er wat extra aandacht aan. Nog wat in bredere zin. Omdat het tegenwoordig best wel heel actueel is. Omdat het enorm om zich heen grijpt in onze dagen. Ik zou het liever niet doen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te doen. Laten we samen de Heer danken.